nog even aan de aanstaande woensdagavond. Woensdagavond dus, te houden ledenvergadering. Belangrijke avond voor onze gemeente in verband met de plannen die gemaakt zijn en de medewerking die daarvoor gevraagd wordt. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het vijfde vers van Psalm 111. Looft, halleluja, looft den Heer en het is trouw al wat hij ooit beval. 1 en 5 van 111. Wij openen het woord Gods vanavond bij de eerste brief van de apostel Johannes. En we lezen met elkaar het vijfde hoofdstuk, 1 Johannes 5. En als we dit schriftgedeelte gelezen hebben, zingen we Psalm 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. In Johannes 5, een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed, en deze drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die we van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen en zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor die zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn. En dat de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is. En hij heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God. En het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Amen. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, de laatste vraag en met het antwoord van onze Heidelbergse catechismus is vanavond aan de beurt. Zondag 52, vraag en antwoord 129. Over het laatste woord van het gebed dat Christus zijn discipelen geleerd heeft, het Onze Vader. Het woordje Amen. Wat betekent dat woordje Amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Laten wij de Heere om zijn zegen vragen. Heere, ook vanavond geeft u ons het voorrecht dat we weer rondom uw woord bijeen mogen zijn. En het past ons om u daarvoor te danken. U wandelt ons na met de blij bewijzen van uw zorg, van uw barmhartigheid. U hebt er ons niet voor over, Heere, om voor eeuwig verloren te gaan. Integendeel, u zoekt ons behoud. En daarom laat u ons het woord der zaligheid prediken. Elke zondag weer, 2 keer op een zondag. Ook in de avonddienst, als we weer bij elkaar mogen zijn, Heren, dan hoeven we elkaar niet bezig te houden met menselijke vondsten en menselijke bedenkselen. Maar dan mogen we eenvoudig weer gaan luisteren naar het goddelijke woord. Al komt dat woord vanavond dan maar tot ons uit 1 enkel woordje. Een woordeke, zoals onze catechismus dat noemt. Het woordje Amen. Maar dat is ook een preek. En daar ligt genoeg stof voor de overdenking in, Heren. U hebt uw discipelen dat woord ook op de lippen gelegd. En u hebt dat gedaan omdat u zelf zo menigmaal, Heere Jezus Christus, zelf dat woord gebruikt hebt. Als u in uw onderwijs iedere keer weer het amen, amen gezegd hebt. En laten wij dat dan vertaald hebben met voorwaar, zeg ik u. Maar u hebt daar wel amen gezegd op uw eigen boodschap, Heren. En omdat gij een woord gesproken hebt dat zo waarachtig is en zo volkomen betrouwbaar is. Een woord waar gij met heel uw goddelijk wezen voor instaat en waar u helemaal achter staat. Daarom is het voor mensen ook mogelijk geworden om in het naderen tot u een gebed te besluiten met datzelfde woord. Heer, als we deze dingen gaan overdenken, wilt u ons dan het licht van uw Heilige Geest geven? En wilt u ons dan doen verstaan wat het alles betekent? En wilt u ons door uw Heilige Geest ook zo bedienen, zo bearbeiden, dat wij werkelijk in het geloof mogen leren bidden. Want wij kunnen dat woord ook klakkeloos gaan herhalen. We kunnen het op onze lippen nemen zonder dat we beseffen wat we doen en zonder dat we weten wat we uitspreken. Maar leert u ons amen zeggen, Heren, op de rechte wijze. En dat is op een wijze die u verheerlijkt. Dat is op de gelovige wijze. Onderwijs ons daarin verstandelijk, maar ook bevindelijk. Door uw Heilige Geest in onze harten te laten werken en door het woord van de prediking toe te passen in ons aller leven. En dan weet u hoe ons leven is, Heren. We hebben menigmaal met elkaar stilgestaan aan de hand van onze catechismus bij het gebedsleven. Al die verschillende beden van het Onze Vader hebben we met elkaar overdacht en we hebben dat nogal uitvoerig mogen doen en we danken u daarvoor, Heren, dat u iedere keer weer met nieuw onderwijs kwam en dat u ook in de zaken van het gebed ons wilde vertellen wat het door u gewilde en voor u welbehagelijke en door u verhoorde bidden is. We danken u ervoor, Heren, dat dat onderwijs er is en dat we het mochten ontvangen van u. Heilig het aan ons hart. En geef dat het werkelijk vrucht mag dragen. Ook deze laatste verkondiging van het woord over het gebed. Laat ook dat woord zegen mogen brengen, Heren. En wilt u ons door uw geest op de school van het gebed nemen en houden. Om ons daar gedurig ook maar te onderrichten in wat u wel behagelijk is. En wat u wel behagelijk is, Heren, dat is voor onze ziel ook zo profijtelijk. Die twee gaan samen. Waarin gij verheerlijkt wordt, daar hebben wij geestelijk baat bij. Heren, wij bidden van u, gedenk ons als wij hier zijn, samen met hen die met ons meeluisteren. Wilt u ook hen een zegen bereiden, daar waar ze zijn, het zij in hun woonkamer, het zij op hun ziekbed, het zij nog weer in andere omstandigheden. Mogen uw goddelijk woord in hun aller leven, zowel als ook in het onze, een kracht tot zaligheid zijn. Wilt u onze zonden uit ons midden weren en het kwade verwijderen, zodat we er geen hinder van hebben, zodat we het niet bedrijven. O Heere, er is zoveel zonde in ons leven en omdat de zonde ook in ons woont, daarom nemen we de zonde overal mee naartoe, zelfs naar uw huis, zelfs als we onder de prediking zitten of als we op de preekstoel staan. Dan hebben we de zonde nog in ons hart. Zoveel verkeerdheid woont er in ons, Heren. En als het ooit ergens duidelijk wordt, dan is het daar waar het woord gepredikt wordt en waar het woord zo vaak met ongeloof wordt aangehoord. Waar de roepstem tot bekering uitgaat en waar nochtans de bekering zo vaak wordt uitgesteld en met allerlei verontschuldigingen nog daarbij. Heren, we belijden voor uw heilig aangezicht dat als u daarnaar zou handelen, er weinig hoop overbleef voor mensen zoals wij. Maar gij zijt toch ook genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid. En als u een zondaar zalig maakt, dan doet u dat toch niet. En dan hebt u dat ook nog nooit gedaan om enige verdienste aan de kant van die zondaar. Dan hebt u echt de zondaar genade bewezen, ondanks alles wat hij was en ondanks alles wat hij tegenover u, de Heere, gedaan, misdaan had. Heere, dat is onze enige hoop die overblijft. Dat u het om redenen uit uzelf zou willen doen. En dat u ons om uwentwil, om uw naams wil, een gezegende kerkdienst zou willen bereiden. Maak zo alles wel, Heere, met uw eigen werk. Denk aan alle die het moeilijk hebben. Op welke manier de moeite er dan ook zijn. Heren, er kunnen zoveel dingen zijn die ons neerdrukken. Die het leven moeilijk en zwaar maken. Die soms ook wel eens de moed benemen om verder te gaan. En die ons ook wel eens zo alle uitzicht ontnemen dat we niet meer weten hoe het verder moet. Zulke zijn er. Die psychisch allerlei storingen hebben. En die misschien in het leven allerlei dingen te verwerken kregen. Misschien van jaren terug. Wat zoveel jaren daarna toch zijn tol eist. En wat dan toch zijn invloed blijft uitoefenen. En waardoor er altijd nog maar weer spanningen ontstaan. Heren, u weet hoe de dingen liggen. Hoe gecompliceerd in ons leven. En wat een schade er opgelopen kan worden, waar ons leven nooit helemaal van verlost wordt. O God, wij bidden van u in zulke omstandigheden en in zulke situaties, laat dan toch de weg naar uw genadetroon maar open blijven, opdat voor wanhoop mogen worden bewaard en opdat er toch nog licht mogen schijnen in de duisternis, in de vaak dikke duisternis die over een mensenleven kan vallen. Laat uw aangezicht in genade aan zulke lichten, Heren. En geef gij op uw heil te vertrouwen. Dat is wat anders dan dat we alles gaan begrijpen. En dat houdt ook niet in dat we er geen moeite meer mee zullen hebben. Maar u geeft de kracht om de moeite te dragen en het verdriet te verwerken en de spanningen te beleven. Als u die kracht dan ook maar schenkt. Zoiets als bij Paulus. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Heer, laten we voor die mensen die geestelijk lijden, die psychisch lijden, vanavond en heel bijzonder mogen bidden. En dat u ze met uw genade, met uw barmhartigheid wilt bezoeken. En ze zo ook uw zegen zou willen schenken. De een is er erger aan toe dan de ander. Er zijn mensen die met deze kwaal moesten worden opgenomen. In een paasafdeling of in een andere inrichting waar zulke patiënten worden opgevangen en verzorgd. Er zijn er die soms weken en maanden lang verzorging en therapie nodig hebben. En bij wie het maar niet lijkt te verbeteren. Heere, gedenk ze in uw genade. Ook degene die misschien niet zo ernstig zijn aangetast door die zorgen en door die kwaal, waardoor er geen opname nodig was, maar die dan toch thuis in hun dagelijkse leven ervaren dat het soms echt moeilijk is. En die soms ook niet weten hoe het verder moet. Heere, laat uw genade tot vertroosting en tot ondersteuning zijn. Denk ook aan hen die fysiek lijden, die pijn hebben, die een kwaal hebben waar ze misschien nooit meer van afkomen. Denk aan hen die een ongeneeslijke ziekte met zich meedragen. Heren, een ziekte die toch een keer zal eindigen in de dood. Misschien over jaren pas, maar misschien ook wel veel eerder. Laat uw hart, uw genadig en uw barmhartig, goddelijk ontfermend hart voor over zulken ook open gaan, Heren. En wilt u ze helpen en sterken. En als het leven straks naar het einde gaat, laat het licht van uw genade dan de laatste dagen en weken en maanden van het leven mogen overstralen. Heren, zo leggen we onze noden voor u neer. En we bidden dat u ze genadig vervullen wilt uit uw volheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 66, het 8e, 9e en 10e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinde. En dan vers 9 en tenslotte ook vers 10 van deze 66e psalm. Thank you. gemeente, vanavond dus het laatste woord van ons leerboek, het laatste stukje uit onze catechismus en daarmee tegelijkertijd het laatste woord van het Onze Vader. Het woordje Amen, dat we misschien geneigd zijn als het slotwoord, als het laatste woord van ons bidden te beschouwen. Maar om dan maar direct de vraag te stellen, is het eigenlijk wel een slotwoord? Is daarmee eigenlijk het woordje Amen getypeerd? Betekent Amen zoiets als, nu heb ik gezegd wat ik meende te moeten zeggen, en nu ben ik klaar met bidden. En nu kan ik mijn ogen weer open doen en nu kan ik weer van mijn knieën opstaan en nu kunnen we weer verder. Is dat eigenlijk de bedoeling van het woordje Amen? En als iemand hardop voorgaat in gebed en anderen bidden mee en die hebben hun handen gevouwen en hun ogen gesloten, betekent dan als de bidder het woordje Amen zegt dat ze nu met open ogen van de tafel mogen opstaan en dat de tafel kan worden afgeruimd en dat iedereen zo zijn gang kan gaan? Is dat de bedoeling van het woordje Amen? Zo is het onder ons, denk ik, vaak wel. Maar onze catechismus onderwijst ons vanavond dat het toch eigenlijk anders is en anders dient te worden beleefd en anders dient te worden gezegd. Is het een slotwoord? Het is inderdaad vaak een afgesleten term geworden. Zoals dat met een hoop andere Bijbelse begrippen ook gegaan is. Allerlei woorden die in de Bijbel voorkomen en waar bepaalde zaken mee worden aangeduid, die zijn nogal een beetje aan het door het gebruik uitgehold en afgesleten. Als we het woord zonde nemen, het Bijbelse woord zonde, dan is dat in het gewone dagelijkse spraakgebruik ook opgenomen. En als we wat melk gemorst hebben, dan zeggen we dat is ook zonde. Maar dat is een totaal ander begrip zonde dan wat de Bijbel onder zonde verstaat. De Bijbel gebruikt het woord zalig, maar sommige mensen die gebruiken dat woord zalig in een heel andere zin. Dat is ook zalig, zeg. Maar dat is weer heel wat anders dan wat de Bijbel eronder verstaat. In de Bijbel kom je het woord christen tegen, maar dat is ook zo'n begrip geworden dat zo breed is geworden dat bijna iedereen erin past. Alle niet-heidenen, om zo te zeggen, die horen erin, in dat begrip christen. Maar dat is wat anders dan wat de Bijbel ons leert als het over christenen gaat. Hoe zou dat komen dat de woorden zo'n verandering van betekenis krijgen door het veelvuldig spraakgebruik? Zou dat mogelijk ook kunnen omdat de duivel probeert ons altijd weer oppervlakkig te maken? Als we dat van onszelf al niet zijn, maar we zijn het wel, maar dan zal de duivel het ons wel maken. En dan zal hij die neiging tot oppervlakkigheid ook wel versterken in ons leven. En daarom kon het wel eens wezen dat achter al die dingen die ik u zojuist noemde ook de list, de tactiek van de vorst der duisternis zit, die ons ertoe wil brengen om de oorspronkelijke betekenis van een aantal woorden maar helemaal te laten vergeten, zodat we nog wel bij een aantal begrippen leven die we in de Bijbel terugvinden, maar waar de Bijbelse inhoud ondertussen uit verdwenen is. En dan krijgen we een oppervlakkig zondebesef. En dan krijgen we een oppervlakkig christen zijn. En dan hebben we een oppervlakkig idee van wat zaligheid is. En dan krijgen we een oppervlakkig geloofsleven. En dan moeten we dus ook maar vergeten wat het woordje Amen eigenlijk betekent. Let u erop dat de duivel met allerlei listen bezig is ons leven zo te beïnvloeden dat we toch de Bijbel kwijtraken. Dan mag je hem helemaal hebben. Met alle 66 Bijbelboeken compleet van Genesis 1 tot Openbaring 22 zonder dat er één tekst geschrapt is. Als je er maar oppervlakkig tegenaan kijkt. Laten we vanavond ons concentreren op dat woordje Amen. Amen komt van een Hebreeuws woord Dat betekent vaststaan, vast zijn, stevig zijn, betrouwbaar zijn. Het wijst op vastheid. Hoe kun je nou iets zeggen, van iets zeggen dat het vast staat? Is in dit leven, in deze wereld, dan eigenlijk niet alles aan het wankelen? Valt alles op een gegeven ogenblik toch ook weer niet tegen in deze wereld? Zijn er niet nameloos veel dingen waar een mens wat van verwacht heeft en waar hij op gesteund heeft en waar hij zijn hoop op gevestigd heeft, die hem toch op een gegeven ogenblik allemaal stuk voor stuk bij de handen afbreken? Val je niet met alles om? Je hebt op mensen vertrouwd. Je hebt echt geloof gehecht aan bepaalde personen en aan het woord van bepaalde personen. En je komt erachter dat je met die mensen omvalt. En als je eerlijk bent, dan val je met jezelf ook om. Er is niet zoveel dat stevig is. Dat vaststaat. Waar je op aan kunt. Hoe kun je dan toch amen zeggen? Hoe kan er dan toch een woord zijn dat teruggaat op een bepaalde werkwoordsvorm die inderdaad aangeeft dat er dingen vaststaan? Gemeente, er is maar één antwoord op. En dat antwoord dat vindt u niet zolang u rondkijkt om u heen. Dat antwoord vindt u niet zolang u kijkt in deze wereld en zolang u ziet op mensen, zolang u let op de groten der aarde en op prinsen en vorsten, zolang u, dan vindt u het antwoord op de vraag niet. Waar haalt een mens in deze vergankelijke en vergaande wereld zijn vastheid vandaan? Die kun je alleen ontlenen aan God. God die in Jesaja 65 genoemd wordt de God der waarheid. De God van het amen. En omdat hij de God van het amen is, daarom zijn er dingen die vaststaan. Omdat hij de onveranderlijke is, die een woord gesproken en gegeven heeft dat onveranderlijk is, dat altijd in leven en sterven, dag en nacht, op hoogten en in diepten betrouwbaar is, te midden van alles wat onbetrouwbaar blijkt, omdat hij zo'n woord gegeven heeft als zijn eigen woord, daarom zijn er dingen die toch vaststaan. Gemeente, u en ik kunnen leren om amen te zeggen omdat we het woord van God hebben. En dat woord van God is het woord van God. U zegt, maar mensen hebben het toch geschreven? Ja, mensen hebben het geschreven als instrumenten in Gods hand. Maar dat woord, Petrus zegt daarvan, en dat is voor ons afdoende, dat is het getuigenis dat de Heer er zelf over gegeven heeft, dat de profetie niet voortgebracht is door de wil van een mens, maar dat de heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde, ze hebben gesproken. U hebt een Bijbel waar u op aan kunt. En ik weet wel, er zijn heel wat dingen die vandaag geleraard worden en doorgegeven worden en die een schijn van wijsheid hebben, waarbij de menselijke factor van de Bijbel sterk benadrukt wordt en waarbij het conflict tussen wetenschap en de schrift en tussen de resultaten van het weten van de wetenschap en datgene wat de Bijbel dan lijkt te zeggen, die conflicten die worden opgeklopt en die worden uitvergroot en dan moet de Bijbel het onderspit delven, want de resultaten van wetenschap die staan vaster en die staan hoger genoteerd. Ik weet al die dingen wel. En de krant is er op dit moment ook weer mee bezig. En daar heb ik, zo heb ik begrepen, er komen nog meer artikelen over, waarin de vragen ten aanzien van deze dingen aan de orde gesteld worden. Maar houd u alstublieft wel vast te midden van alles wat er gezegd wordt en te midden van alles wat twijfel zou kunnen veroorzaken aan de waarachtigheid van wat we altijd beleefd en beleden hebben, dat het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. Laat dat ons axioma zijn. Ons onveranderlijk en onvervreemdbaar uitgangspunt. Want laat u dat vallen en moet dat plaatsmaken voor ik weet niet wat allemaal, dan kunt u nooit meer amen zeggen. En dan is er niets meer vast en niets meer dat houvast geeft. Gode zij dank hebben we geen kunstig verdichte fabels nagevolgd. Gode zij dank hoeven we het niet te doen met menselijke wijsheden en menselijke vondsten. We hebben het woord van de betrouwbare God der waarheid. De God die niet liegen kan. En we hoeven niet te zeggen, nou we moeten het nog maar eens even bestuderen en de exegese moet het nog maar eens een keer uitmaken en we moeten er nog maar eens goed over nadenken met elkaar en we moeten er nog maar eens een conferentie over houden. En nee, we hoeven dat niet te zeggen. Wij weten, zegt Paulus, wij weten, Johannes schreef het ook herhaaldelijk in dat hoofdstuk wat we gelezen hebben, er zijn dingen die we weten kunnen. En die zo vast staan als een huis. Nee, veel vaster dan een huis. Nog veel vaster dan de bergen zelfs. Ze staan zo vast als de pijlers van de hemel. Ze staan zo vast als de troon van God zelf. En we weten dat omdat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. En die heeft getuigenis gegeven aan de waarheid. En dat komt heel wat keren in het evangelie openbaar. Als we in de evangelie en de toespraken van de Heer Jezus beschreven vinden. Ik weet niet hoe vaak we het dan tegenkomen. Maar dan staat er nogal eens een keer die uitdrukking waarmee de Heer Jezus iets wil gaan zeggen. Waarmee hij dan wat hij wil gaan zeggen inleidt. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. En wie Grieks kent, die weet dat daar dan letterlijk staat, amen, amen. Hij heeft het gezegd. Wat uit zijn lippen ging, dat is niet aan twijfel onderhevig. Trouwens, hij heeft het niet alleen gezegd, maar wat het nog vaster maakt, dat is dat hij in openbaring 3 in de brief aan de Laodicenzen zelfs ook de amen genoemd wordt. Dit zegt de amen. De waarachtige en getrouwe getuige Gods. Wat een troost is dat, gemeente. Ik hoop dat dat voor u ook een troost is. Dat is de grond waar je je anker in je slingerend levensschip in uit kunt werpen. Als alles je bij de handen afbreekt en als alles van mensen blijkt te gaan falen, het kan ook niet anders. Hoe komt het dat alles hier zo wankel staat? Hoe komt het dat mensen zo tegenvallen? Hoe komt het dat je op mensen woorden ook niet aan kunt? Hoe komt dat mensen op wie je soms huizen dacht te kunnen bouwen in één keer blijken toch bedriegelijk en onbetrouwbaar te zijn? Hoe komt dat? Omdat alle mensen, en dat zijn u en ik, net zo goed als alle anderen, omdat we van onszelf niet meer dan leugenaars zijn. Afstammelingen van Adam en Adam luisterde naar de duivel. En de duivel is degene die de aartsleugenaar is. Onbetrouwbaar. Wat een onbetrouwbaar verhaal diste hij op toen hij Eva daar bij die boom der kennis des goeds en des kwaads ontmoeten. Wat een onbetrouwbaar woord sprak hij. Gij zult als God zijn. Wat een onbetrouwbaar wezen bleek de duivel toen hij zijn leugens vertelde. En wat hebben Adam en Eva, wat heeft het nageslacht van deze eerste mensen het moeten ondervinden dat de duivel de leugenaar is. Je zult niet sterven, zei hij. Nou, kijk eens rond. In Sommelsdijk is een begraafplaats. In Middelharnis is een begraafplaats. Hier naast de kerk. is een begraafplaats die dan weliswaar niet gebruikt wordt, maar daar liggen ook heel wat mensen begraven. Gij zult niet sterven, zei de duivel. Als er ooit één leugen gesproken is, dan is het deze leugen. En als er één leugenaar in de wereld is, dan is de duivel dat. En als er twee leugenaars zijn, dan is de duivel dat en de mens. Want die is hem gevolgd. En die is een leerling. Toen de mens zich van God losmaakte, toen raakte hij al zijn vastheid kwijt. Geen wonder dat hij dan gaat vluchten. Geen wonder dat hij dan achter de struiken wegkruipt. Geen wonder dat hij dan vijgenboomblaren neemt om daar nog een beetje bescherming. Oh, dan grijpt de mens alles aan om zichzelf te beschermen en te beveiligen. En dan zou je overal op willen steunen en overal een grond van willen maken en overal veiligheid zoeken. Maar hij vindt het nergens. Of dat dan veranderen kan, ja, dat kan veranderen, gemeente. Of een mens nog ergens houvast aan kan krijgen, ja. Want er is die ankergrond. En er is die vastigheid. God heeft zich geopenbaard. En God heeft gezegd, ik ben de Heere die niet verandert. De Heere heeft van zichzelf gezegd, op mij kunt u aan, in leven en in sterven. En wie dat nou mag gaan geloven, en wie op grond daarvan en overeenstemming daarmee mag gaan leven, die krijgt grond onder de voeten. Die krijgt houvast. Die krijgt steun. En diens leven krijgt ook stuur. Maar dan moet een mens geloven. En nu zijn we er, want amen zeggen, dat is niet minder dan een geloofswerk. Wat is dan geloven? Geloven is alle twijfels kwijtraken en alle aanvechtingen tot zwijgen laten komen. Geloven, dat is zeggen, God heeft het gezegd en dus is het waar. Geloven is de waarheid toevallen, de waarheid aanvaarden, de waarheid erkennen. Geloven, ik zeg het vanavond zo, wat is geloven? Dat is amen zeggen op wat God eerst heeft gezegd. Heer, dit is uw woord en ik geloof het. Ik aanvaard het. Begrijp ik het? Nee, moet dat dan? Hoeft niet. Maar ook als ik het niet begrijp. Ook als er in mijn hart neigingen zijn om het toch in twijfel te trekken. Op hoop tegen hoop. Al zie ik er niets van. Zoals Abraham, die zijn eigen lichaam niet meer aanmerkte. En die ook het feit dat Sara al lang over de leeftijd heen was, niet meer als een argument gebruikte. Maar die God waarachtig hield. God had het gezegd. En daar zei Abraham amen op. Dat is geloven. En dan op heel het woord. Op alles wat de Heere geopenbaard heeft. Op de wet. Zowel als ook op het evangelie. De Heere heeft het zelf aan zijn volk geleerd om amen te zeggen. Moet u eens kijken in het 27e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Daar heeft de Heere een... Toen waren ze nog in de woestijn, al zei het dat die woestijnreis bijna ten einde was. Maar daar heeft de Heere aan het volk van Israël via Mozes verteld wat ze als een van de eerste dingen moesten gaan doen in het land der belofte, als ze daar zouden zijn. Dan moesten de stammen Israël zich verzamelen in het dal tussen de bergen Gerizim en Ebal. Dat is wat dan tegenwoordig de Westbank heet. In de buurt van waar, en dat die plaats, die naam van die plaats hoort u nog wel eens noemen, waar het tegenwoordige Nablus ligt. Dat is Sichem. Nou, daar liggen de bergen Gerizim en Ebal, ze liggen er natuurlijk nog. En daar moest het volk Israël zich verzamelen. En dan moesten 6 stammen, vertegenwoordigers van de stammen, op de helling van de berg Gerizim gaan staan. En 6 op de berg helling van de berg Ebal. En daar moesten ze, de Levieten moesten daar betuigen, vers 14, en zeggen tot alle man van Israël met verheven stem: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heren, een werk van zwerkmeesters handen zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: zo is het. Het zal waar en zeker zijn. Zo iemand is vervloekt. Amen. Vervloekt die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: amen. En zo nog veel meer. En dan ook de zegeningen. De zegeningen die God ook uitspreekt. Wet en evangelie. Vloek en vrijspraak. Oordeel en gericht enerzijds. En aan de andere kant het woord van behoud en van verlossing. Het ene zowel als het andere. Al het volk zal zeggen: amen. Een plechtig gebeuren, zegt u. Ja, dat is zeker een plechtig gebeuren geweest. Vooral voor degenen die inleefden en invoelden wat dat inhield. Om daar te staan onder de betuigingen van Gods wegen, gesproken door de mond van de Levieten. Dit zegt de Heere. En dan in naam van de Heere, met elkaar. Als je het goed inleeft, is dat wat geweest. Om dan met elkaar te zeggen: het is waar. Buigen onder die vloekspraken. Buigen onder die genadewoorden. Op alles wat God gezegd heeft. Er is geen twijfel mogelijk. Dit is de waarheid. Dat is niet zo eenvoudig. Laten we eerlijk wezen, dat is niet zo eenvoudig om nou op alles wat de Heer in zijn woord gezegd heeft, amen te zeggen. Ja, met je lippen. Dat is gauw genoeg gebeurd. Maar met je hart, gemeend, om nou amen te zeggen als het woord van God ons aanklaagt. En als de Heer ons in zijn woord nou veroordeelt en als hij nou zegt: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ben je het er nou mee eens? Echt mee eens? En als de Heer dan tegen u en tegen mij zegt: en nou bent u er zo een. U bent niet gebleven in al hetgeen geschreven is in het boek van mijn wet om dat te doen. Kijk eens. Afwijkingen bij het eerste, tweede, derde, al de geboden. En geen één of twee afwijkingen, maar een leven lang vol afwijkingen. Vervloekt is iedereen die van die weg afgeweken is. Zegt u dan van harte amen. Ja, God, dat is waar. Ik verdien het ook om onder de vloek van een rechtvaardig en een heilig God om te komen. Ik teken mijn eigen vonnis en ik buig voor u in het stof. Amen. Ziet u, het is niet zo makkelijk om op alles wat de Heer in zijn woord gezegd heeft, dat amen te spreken. Daar heb je de Heilige Geest wel voor nodig. Om je er innerlijk voor in te winnen en je ervan te overtuigen en ervan te overreden, zodat je het ermee eens gaat worden. Zodat je het ook niet meer anders wilt. God gelijk geven. En het evangelie, u zegt dat is makkelijker. Oh ja, is dat makkelijker. Gods evangelie bedoel ik natuurlijk. Niet het evangelie wat wij ervan gemaakt hebben, maar Gods evangelie, de manier waarop God de zondaar behaagt zalig te maken, zijn we het daarmee eens? Het evangelie spreekt van de verkiezende God. Het evangelie verkondigt: het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende God. Zegt u daar nou amen op? Ja, ik weet wel, rechtzinnig kun je dat ook nog weer gemakkelijk doen. Maar nou moet het iets er echt op aankomen en dan moet je er eens mee aangevochten worden. En dan moeten die problemen eens levensgroot opdoemen. Niet zomaar als een theoretisch gesprek waar je het onder elkaar eens een keer over hebt en waar je dan allemaal je oplossing voor hebt. Of waar je dan tenslotte je schouders over ophaalt en dat je dan tot de conclusie komt, nou we zullen het nooit begrijpen. Maar ondertussen dan heb je de slok koffie alweer op. Maar nou echt. Levensgroot. De Heere zegt, strijd om in te gaan. En je worstelt. De aanvechting komt en als ik nou eens er niet bij hoor, als God dan straks de deur eens dicht doet. Dat is een levensgroot probleem in de beleving. Dat is toch de manier om voor God om zalig te maken, langs de weg waarin hij zijn verkiezing uitwerkt. Ja, maar als het gaat om het geloof in de Heer Jezus Christus, dan wordt dat toch wel eenvoudiger. Dacht u dan? Want nou echt geloven dat er maar één is die ons zalig maakt. En dat er maar één gerechtigheid is die ons behoudt. En dat er maar één weg is waarlangs dat allemaal goed kan komen. Met afzien van onszelf, met verlies van onszelf, met het afschrijven van al onze eigen deugden en gerechtigheden. Ach mensen, we hebben nog zo'n beetje wat we toch ook graag mee willen nemen. En waarin we toch nog wat zijn. Om nou echt alles te verliezen. En daar amen op te zeggen. Zo eenvoudig is het niet. Je hebt er de Heilige Geest en zijn overtuigend en zijn inwinnend werk voor nodig. Om ook dat volledig te onderschrijven en te zeggen, amen, Heere, zegt mijn ziel daarop. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus Christus. Buiten Jezus is geen leven. En ik moet alles prijsgeven. Ik moet alles, zo zegt Paulus, schade en drek leren achten om hem. Om hem te mogen kennen. Dat is geloven. En dat is nou een bepaalde typering van het geloofsleven. Dat zal altijd een worsteling zijn. En waarom zal dat altijd een worsteling zijn? Omdat je jezelf er niet in mee hebt. Dat produceer je niet. En als de Heilige Geest het al in je hart gewerkt heeft, dan zijn er tegenkrachten en die gaan er dwars tegen in. En die proberen je toch weer een hele andere kant uit te brengen, uit te leiden. Zodat er toch altijd weer een geloofsstrijd zal zijn. Een worsteling om het met God in alle dingen eens te zijn. En dan kom je, waar ik vanmorgen ook over sprak, dan kom je toch op het moment dat de mens moet zeggen, nu doe ik mijn hand op mijn mond. Nu zijn mijn tegenwerpingen verstomd. Nu is God, God. En zijn woord is het eind van alle tegenspraak. En als hij zegt dat het zo is, dan is het zo. En dan zeg ik niet meer, Heere, ja, maar toch. Dan zeg ik, Heere, het is waar. Amen. Kijk, en dat leert de Heer zijn volk. Ja, hij leert het ze echt hoor. Dat is best een hele weg, een hele strijd en een gedurige worsteling. Maar hij leert het ze echt. En er zijn tijden in hun leven dat ze het echt van harte mogen zeggen. Zowel op het een als op het ander amen zeggen. En weet u, ze zullen het straks in de hemel ook gedurig zeggen. Dat is een van de lofliederen van de verloste kerk. Amen, halleluja. Dat is het loflied dat tot eer van God en van het Lam eeuwig opklinkt. Nou gemeente, in dat licht moet u nou dat laatste woord van het Onze Vader zien. Er is een mens die aan het bidden geweest is. Trouwens, u weet, wij gebruiken het woord amen niet alleen maar aan het eind van ons gebed. Maar laat ik het ook vanavond, dat is dan wel even wat terzijde, dat zegt onze catechismus niet. Maar laat ik het nou eens even wat terzijde ook mogen toepassen. We zeggen het ook aan het eind van de kerkdienst. Aan het eind van de prediking. U zou raar opkijken als ik het van u af aan een gewoonte zou maken om de prediking te besluiten met ik weet niet welk woord, maar niet meer het woordje amen te zeggen. Het kan wel eens een keer gebeuren dat dat woordje amen ontbreekt, omdat het per ongeluk weggelaten wordt, als er met een psalmvers geëindigd wordt of zo, maar u zou toch raar opkijken als dat stelselmatig ging gebeuren, dat er van de preekstoel nooit meer dat woordje amen aan het eind van de preek klinkt. Het moet ook niet zo veranderen, het moet ook niet veranderen. Waarom moet achter de preek amen gezegd worden? Omdat de prediker er innerlijk van overtuigd dient te zijn dat hij naar de mening van Gods geest gesproken heeft. Dat hij verkondigd heeft en dat hij over zijn hele verkondiging heen mag schrijven, al zo zegt de Heer. En dan neemt u het die prediker niet kwalijk als hij het in zijn eigen woorden doet en met zijn eigen accenten. Maar hij moet wel kunnen zeggen, al zo zegt de Heer. En dat kan je alleen maar zeggen als je zelf eerbiedig buigt onder het woord en schuilt achter het woord. En als je daar niet staat tegenover de mensen die naar je luisteren, met je eigen woorden, met je eigen wijsheden en met je eigen vondsten. Als dat gebeurt, dat daar een prediker staat met zijn eigen wijsheden, dan kan hij beter zijn mond houden. In plaats dat hij de tijd van de kostbare genadetijd van mensen aan het verknoeien is. Als hij niet kan zeggen, al zo zegt de Heer, maar als het eindigt daar, en het begint daar en het eindigt daar, ik denk en ik meen en ik voel het zo en dit is naar mijn gedachte. Als hij meer niet weet, dan kunt hij beter ontslaan. Laat hij dan zijn mond maar houden. Dan kan hij ook geen amen zeggen. Jeremia zei tegen de Heere, wat uit mijn lippen gegaan is, is er recht. Daar had hij innerlijk getuigenis van. En Paulus schreef aan de Korintiërs, wij zijn gezanten van Christus wegen. En hij weet maar al te goed dat een gezant niet zijn eigen woord spreekt, maar het woord van zijn zender. En dan zal dat best een worsteling zijn en een worsteling blijven. En als u mij vraagt, dominee, kun je nou altijd met een goed geweten amen zeggen op elke preek? Dan zeg ik nee. Helaas niet. Want je staat er ook wel eens te preken zonder dat je de innerlijke overtuiging hebt. En dan sta je voor je eigen gevoel ook wat stumperen. Maar er zijn, dankzij Gods genade, en daar blijkt de trouw van de God die roept en die uitzendt in. Er zijn toch zeker ook ervaringen en momenten dat je zegt, gemeente, ik kan en ik zal het niet anders zeggen. Want zo zegt de Heere het. En met dat je het zegt, voel je innerlijk het getuigenis van God de Heilige Geest, die daar zijn goedkeuring over geeft. En dan kun je ook met vrijmoedigheid zeggen, amen. Gemeente, gaat u met dat woord nou naar huis. En laat dat niet wegpikken door de vogels. Hier op het kerkplein al. Soms al heel gauw na de kerkdienst. Maar neem het mee. Want God heeft het gezegd. Soms voelt de gemeente het ook. Waar of niet. Maar dat is even terzijde. Het gaat over het slotwoord. Ik zeg het weer verkeerd. Het gaat over het woord waarmee we ons gebed besluiten. Het woordje amen als geloofswoord. Wanneer kun je het zeggen? Wanneer kun je dat nou echt zeggen? Dan moeten we op gaan passen. Want als we het tot nog toe goed gevolgd hebben, gemeente, dan zullen u en ik er op dit moment al van overtuigd zijn, als je dan zo je eigen gebedsleven nagaat, dat je van heel wat gebeden zou moeten zeggen, eigenlijk had ik toen geen amen kunnen zeggen. Want ik heb wat keren gebeden plichtmatig. En ik heb wat een keren gebeden zonder echt geloof. En ik heb wat keren gebeden dat ik een hele lijst van dingen aan de Heere voorlegde en dat ik allerlei dingen opzonde die de Heere dan voor me zou moeten doen en die de Heere aan me zou moeten geven en die de Heere van me zou moeten wegnemen. waarbij mijn hart er eigenlijk helemaal niet bij was, waarbij het allemaal zo kil en zo koud was, ja, dan kun je eigenlijk ten diepste geen amen zeggen. Want je zegt het niet in het geloof. En amen is en blijft een geloofswoord. Nou, wie kan het dan wel zeggen? Als je je dan schuldig weet voor Gods aangezicht, en je moet ook in je gebedsleven daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Ja toch? Als je van je eigen gebedsleven ook moet zeggen, daar ligt ook een brok zonde. Gedachteloos bidden, onnadenkend bidden, oppervlakkig bidden, kwalijk bidden. Ja ja, je komt het ook tegen in de schrift. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt. De Heere weet het onderscheid wel. Ja, je kunt het wel mooi doen en je kunt het ook in het openbaar soms wel heel mooi zeggen. En de mensen kunnen ook van je gebedsgaven misschien nog wel onder de indruk zijn. En je kunt allerlei talenten die de Heer je op dat gebied gegeven hebt ook nog demonstreren. Maar hij ziet wel het hart aan, de Heer. En hij weet wel waar het vandaan komt. En of het toneelspel is, vroom en dus eigenlijk toch ook weer goddeloos toneelspel. Of dat het uit een waarachtig hart opkomt. Ook als we dit terrein van ons leven is bij het licht van Gods heilig woord bezien, gemeente. Dan is er zoveel dat ons aanklaagt. Of niet? Kijk dat nou eens na. Uw gebedsleven. Hoeveel zelfzuchtige gebeden waren erbij. Hoeveel vormen. Hoeveel routine gebeden. Daar kun je geen amen op zeggen. Wanneer dan wel? Kunt u het wel eens? Kunt u, wat u dan ook tegen de Heere gezegd heeft? Al is het alleen maar, Heere, zegen deze spijzen. Omdat je nog meer niet kunt en nog niet meer weet. Omdat dat nog niet bij de fase van je leven hoort. Al kun je niet meer zeggen dan, sluit mijn oogjes, ik vouw mijn handjes, ik buig mijn knietjes voor u neer. Als je meer niet kunt zeggen, kun je daar dan amen op zeggen. Als je dat onze Vader nabidt, kun je dan echt amen zeggen. Of als je het met eigen woorden doet en ik weet niet in welk verband voor uzelf en voor u, in uw gezin, kun je er echt amen op zeggen. Wat moet je dan? Wat moet dat dan voor een gebed zijn? Gemeente, ik kom terug bij het begin van dat gedeelte van onze catechismus waar het over het gebed gaat. Zondag 45, u weet, daar begon het. Er wordt eerst een algemene zondag gegeven over wat het gebed is. En dan wordt daarna het Onze Vader besproken. En dan moet u eens zien, vraag en antwoord 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? En waar je dus ook amen op mag zeggen. Wat is dat voor een gebed? Als een gebed, gebeden tot de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is vervolgens een gebed waarin we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Op grond waarvan we ons dan ook voor zijn heilig aangezicht verootmoedigen. En dat is ook een gebed waarin we deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, verhoren wil. Om Christus wil. Zoals hij beloofd heeft. Echt te bidden, daar klinkt de godskennis in door. De God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Hij wordt aangeroepen. Aangeroepen. Dat is nog wat anders dan dat we hem aanspreken. Dat we tegen hem spreken. Aanroepen, daar zit ook iets van die drenkeling in, weet u wel. Van die mens in nood. Die uitroept. Die vlucht. Die nergens anders heen kan. En tot wie zou hij dan heen gaan? Dan alleen maar tot hem. Die waarachtig en getrouw is. Echt bidden, daar klinkt ook de kennis van onze zonde in door. Ik ben zo nietig, zo'n onwaardig schepsel. Ik heb het zo verdorven. En nu weet ik wat het is om een plekje in te nemen waar ik me voor God verootmoedig. En echt bidden, dat is tenslotte ook bidden in de vaste overtuiging. God hoort. God hoort het gebed. De Heere merkt op de stem van mijn smekingen. Nou, als je nou zo bidt, zeg dan maar vrijmoedig amen. Want dan is je gebed veel zekerder van God verhoord dan je in je hart gevoelt dat je zulks van hem begeert. Gegarandeerd. Dan is zulk een gebed de Heere aangenaam. En dan wordt dat zeker van hem verhoord. Op welke manier, dat weet ik niet. Dat moeten we dan ook aan hem overlaten. Dan moeten we ook nog een keer amen op zeggen. Maar gegarandeerd. Zo bidden, daar wordt in de hemel acht op geslagen. Zo bidden, dat gaat tot in het hart van God. Recht tot dat hart van God dringt de door. Zo bidden, zoals het bidden van Bartimeus, dat doet de Heere Jezus stilstaan op zijn weg naar Jeruzalem. Zo bidden, dat heeft effect tot in de hemel toe. Het krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Zeg daar dan maar amen op. U zegt, maar dat gebeurt niet zo vaak. Helaas niet. En ja, wie ligt dat dan? Is dat omdat we geen waarachtig woord meer hebben om op te steunen? Is dat dan omdat er geen waarachtige God meer is die tot ons spreekt? Is er dan, is dat veroorzaakt door dat? Nee, dat is aan onze kant veroorzaakt. Als het dan eigenlijk niet lijden kan, zoek dan de oorzaak maar bij uzelf. En wat wordt het dan nodig, wat wordt het dan dringend nodig, gemeente, aan het eind van de overdenkingen van onze catechismus over die zondagen waarin het over het gebed gaat. Wat is het dan nodig dat wij daar eindigen, dat we voor onszelf de conclusie trekken en laten we dat dan ook maar in praktijk gaan brengen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Heere, leer ons bidden gelijk het betaamt. Ik had een oom die op 42-jarige leeftijd al overleden is, jaren geleden, als ik als jochie daar eens een keer logeerde. Die man is een platte dialect van de Albasser waard, als die dan gebeden had. En ik hoor het hem nog zeggen, dan zei hij zo vaak: Heere, leer ons bidden, want we kennen niet bidden. Nou, zeg het dan maar in wat voor dialect dan ook. Maar laat dat dan maar de belijdenis zijn. Heren, als het nou gaat om echt bidden. Om echt gelovig bidden. Waarop we met een vrijmoedig hart ook amen kunnen zeggen. Schenk ons dan toch alstublieft die geest der genade en der gebeden. Want alleen door hem zullen we leren. En dan worden dat ook kostbare gebeden. Juist kostbaar omdat ze zo zeldzaam zijn. Maar dan heb je toch een goede tijd als je zo amen mag zeggen. En als je het helemaal op hem mag afwentelen. En als je helemaal mag steunen op dat waarachtige Gods woord. En op de God die dat woord gesproken heeft. Dan komt er ook ruimte. Dan komt er ook rust. Dan kun je van je knieën opstaan. En dan kun je terugkeren naar je dagelijks werk. En dan is het hart verruimd. Maar als je naar ongerechtigheden en aan door haar aanlokselen bekoord bent geraakt. Dan kan de Heere je die rust niet geven. Spreek ik nou dingen die u uit ervaring ook weten mag, dat je ziel zo wel eens echt ruimte gekregen heeft. En dat je het ondervonden hebt. Niet alleen heb ik mijn last bij de Heere gelegd. En nu heb ik het aan hem uitgezegd. En van mij wordt uitgesnikt. Uitgeschreid. Maar mijn gebed keert niet terug in mijn boezem. Het is daar gebleven. Hij hoort het gebed. En ik kan het aan hem overgeven. En hoe het nou verder gaat, hij weet het. En ik heb er rust in. Dan kneep de nood je keel soms dicht. Of het nou de nood van je lichaam of de nood van je ziel was. Maar als het hart zo mag grijpen naar die onveranderlijke God en zijn eeuwig trouwe woord, zijn vaste, zekere getuigenis, dan komt de rust. Zijn de noden dan weg? Nee, lang niet. Is alles dan opgelost? Nee. Maar dan zegt Micha, mijn God zal mij horen. Ik weet niet hoe en ik weet niet wanneer en ik weet niet op welke wijze dat openbaar zal komen, maar hij zal het doen. Want hij is zo getrouw als sterk. Amen, zegt mijn ziel daarop. En zulke gebeden worden gegarandeerd verhoord, gemeente. We kunnen een heel probleem hebben en we kunnen er heel hard aan sjouwen aan het probleem van de onverhoorde gebeden. En iedereen die echt in de praktijk van zijn leven gebedsbeleving kent, die weet ook wel van aanvechtingen rondom die vraagstukken, rondom gebedsverhoring. En die weet ook van aanvechtingen die hij kan hebben als hij dan zo'n woord in de Jacobusbrief leest. Gij bidt, maar gij ontvangt niet omdat ge kwalijk bidt, Heer. En nou roep ik al zo lang, maar mijn bidden zal wel kwalijk bidden zijn en er zal wel niks van u bij zijn en niks van de Heilige Geest bij zijn. En er zou best nog eens een aanleiding zijn om eens speciaal te bidden over, te spreken over de gebedsverhoringen, wanneer wel en wanneer niet. Maar het waarachtige geloof kent toch tijden dat al die twijfels overstegen worden. En dat je het zeggen kunt. Echt zeggen kunt. Want je weet op grond van het woord van God dat je gebed verhoord is. Veel zekerder dan je in je hart gevoelt dat je zulks van hem begeert. Amen. Trouwe Vader. Ja. Wij maken staat op uw genade. En voor dat ogenblik mijn hart. O God die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Zo vaak moet je dat wel meemaken, dat je hart je veroordeelt. En dat je met een beschaamd aangezicht eigenlijk van je knieën opstaat. En dat je zegt, wat heb ik nou durven vragen? En als God me nou eens geeft wat ik verdiend heb. Maar er zijn ook momenten dat je zegt, mag nou veroordeelt me mijn hart niet meer. En dan zegt Johannes, en zelfs al zou mijn hart ons dan nog wel veroordelen. God is meerder dan ons hart. Hoogtepunten. Amen zeggen is eigenlijk ook een hoogtepunt. Maar de conclusie, veel gebeden konden beter zonder amen eindigen. Ik stem het u toe. Moeten we het dan maar niet meer zeggen? Of moeten we dan met dat woordje amen net doen als met de psalmen die we in de kerk zingen? Of ergens anders? Dus je moet ook wel eens een psalm zingen en er wordt ook wel eens een lied opgegeven waarvan je zegt, ja, ja, dat kan ik nou wel zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, maar het is niet waar. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Als het niet gezongen werd, ik zou het uit mezelf nooit zeggen. Dus dan maar niet meezingen. Die mensen zijn er, die dan hun mond houden. Ja, hoeveel psalmen kun je dan eigenlijk nog wel zingen? Dat zullen er niet zoveel zijn. Of dan toch maar wel zingen. Met de begeerte in het hart, met het stille gebed, Heer, ik zeg dat nou wel, maar leert u het mij. Leert u het mij door uw Heilige Geest, om het niet alleen maar als de gemeente het zingt mee te zingen, maar om het nou ook in de praktijk van mijn leven te beleiden voor uw aangezicht en ook tegenover anderen. God heb ik lief. Zullen we dan toch maar blijven zingen en zullen we dan toch ook maar dat amen blijven zeggen? Maar met de begeerte, met de beden in het hart, Heere, mag het oprecht wezen. Leer het mij. Leer het mij in het geloof zeggen, in de vaste overtuiging, dat als ik deze dingen voor uw aangezicht heb neergelegd en als ik u gevraagd heb, geef me dit en vergeef me dat, dat u het waarlijk doen zult. Amen. We zingen uit de berijming van het gebed des Heren het laatste vers. Wij danken uw grote naam voor alles wat gij van uzelf geopenbaard hebt. Dat allereerst, als dat er niet was, dan was er verder ook niets, Heere. Maar het heeft u behaagd uzelf bekend te maken. Het heeft u behaagd een woord te spreken, Heere, in een maatschappij die vol leugens is. In een wereld die van u afgevallen is. Een woord te spreken dat waarachtig is. Dat houvast geeft. O Heere, wat een wonder is dat. Dat er een ankergrond is. En dat we er niet bedrogen mee uitkomen. We bidden van u dat we dat als een voorrecht, als een groot wonder mogen zien. En dat we er nu ook maar gebruik van maken. Heere, schenk ons het waarachtige geloof. Dat op uw woord steunt en dat op uw woord ook amen zegt. En als we dat leren, dan leren we ook bidden en het gebed besluiten met amen. Want dan weten we het bij tijden ook. Dan weten we het van binnen. Dan weten we het op grond van uw eigen woord. Dan weten we het op grond van uw waarachtigheid. Dan weten we het omdat er staat, God hoort het gebed. Dat ons gebed ook gehoord en verhoord is. En hoe het dan allemaal zal gaan en wat er dan allemaal gebeuren zal er langs welke weg u het dan allemaal gaat doen. Heren, dat kunnen we dan ook in vertrouwen aan u overlaten, maar we kunnen wel zeggen amen. Ja, amen, trouwe Vader. Ja, we maken staat op uw genade. Heren, leer ons dat. We beleiden u dat we zo vaak amen gezegd hebben in ons gebedsleven, wat er eigenlijk niet behoorde. Zoveel gedachteloze gebeden zijn en zoveel routine gebeden en zoveel vormendienst ook op dat terrein. Dan kunnen we ook inderdaad onder dat oordeel van u door moeten, Heren. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En wie moet er dan niet het hoofd buigen als u dat zegt? Vergeef ons onze gebedszonden. Vergeef ons al dat kwalijke bidden en al dat onnadenkende bidden en al dat ongelovige bidden. Leer ons bidden, want we kunnen het van onszelf niet. Leer ons amen zeggen, want dat kunnen we ook van onszelf niet. Leer ons geloven, want dat kunnen we ook van onszelf niet. Heere, hulpeloos, hulpeloos zijn we. En in onze hulpeloosheid komen we tot u, wetende dat er bij u alles is wat wij niet hebben. En dat u gezegd hebt, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Gedenk ons, Heere. Wees met ons in de week die wij ingegaan zijn. Sterk in ieder tot het werk wat we te doen hebben. Wees ook van de week, midden in de week, met ons als we onze ledenvergadering, een extra vergadering, hopen te houden in verband met de verbouw- en nieuwbouwplannen. Heere, wees daar ook bij. En geef daar ook uw zegen en uw goedkeuring over. En laten we het zo ook beleven als gemeente in die dingen van u afhankelijk te zijn. En maak zo uw weldaden nog onder ons groot, o God. Dat er ieder persoonlijk onder het woord van u een zegen mag wegdragen. En dat we ook gemeenschappelijk, gezamenlijk mogen leven tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 93, het vierde vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.